Welkom bij De Steen, de podcast over actuele thema's binnen de bouw- en vastgoedsector. We bespreken maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en we delen kennis en ervaringen om relevante vraagstukken op te lossen. Van woningbouwopgave en energietransitie tot biodiversiteit en klimaatverandering. Heb jij een inspirerend verhaal? We komen graag bij je langs voor een podcastopname. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door REBF. Dat bestaat uit het jaarlijkse REBF Kennisfestival en het Kenniskabinet Bouw en Vastgoed, waarin markt en politiek samenkomen. Meer informatie kun je vinden op www.rebf.nl. En dan nu door naar de aflevering van De Steen. Luister je mee? Ja, welkom bij weer een nieuwe podcast-uitzending. We zitten vandaag bij ABN AMRO en we gaan het hebben met Claire van Staaij. Welkom, Claire.
Hi, Wouter.
Over de stand van de vastgoed natuurlijk.
Zeker, onder andere.
Onder andere, ja, daar gaan we het zeker over hebben. Stand van de vastgoed, brengen jullie één keer in de zoveel tijd brengen jullie dat uit?
Ja, klopt.
Kunnen mensen dit ook ergens terugvinden als ze het willen nalezen?
Jazeker, op ABN AMRO Insights, onder sectoren, daar kun je de stand van vastgoed en overigens ook andere publicaties van ABN AMRO over vastgoed terugvinden. Je kunt je ook abonneren op de nieuwsbrief, dan krijg je de stand van vastgoed automatisch in je mailbox.
Ja, want het is een rapport van 13, 14 pagina's,
klopt,
waarin alles even wordt langsgelopen.
Ja.
En dat gaan wij nu ook doen. Dus
zeker,
je kan het ook gewoon beluisteren en lezen.
Ja.
Hey Claire, als we eens even beginnen over wat jou opviel qua vastgoedontwikkelingen van het afgelopen jaar. Wat komt er dan bij je op?
Nou ja, de meest impactvolle ontwikkeling die overigens al een jaar daarvoor in gang is gezet, is toch wel de wet betaalbare huur. Waar je ziet dat er inmiddels een hele uitpontgolf tot stand is gekomen. Dat wordt overigens niet alleen maar door de wet betaalbare huur ingezet, maar ook door alle fiscale maatregelen die getroffen zijn, waardoor met name particuliere woningbeleggers het voor hen gewoon minder interessant is om die woningen aan te houden. Maar die golf die nu tot stand is gekomen is wel echt heel groot en heeft ook wel echt impact op de huurmarkt.
Ja, zeker. Gaan we die nog stoppen? Of is die niet meer te stoppen?
Nou, ik denk dat dat die niet meer te stoppen is. Hè. Je ziet nog steeds dat partijen toch objecten aankopen puur om uit te ponden. Dus dat is op zich heel bijzonder. Hè. Dus dat betekent gewoon dat er nog een grote appetite is om dit toch wel te doen. Dat is ook logisch, want de omstandigheden zijn nog steeds hetzelfde. Hè. Dus fiscale maatregelen in combinatie met de wet betaalbare huur, waardoor je uitponden echt als een reële mogelijkheid gaat overwegen. Dus ik denk dat nog wel een tijdje doorgaat.
Maar dan krijgen we wel een probleem met de huurmarkt.
Nou,
want dan gaan er dus steeds meer huurwoningen weg.
Zeker.
En die komen niet of nauwelijks meer terug.
Dat...
Of in ieder geval wat uitgepond wordt, wordt nooit meer huren.
Nee, dus de oplossing is onder andere toch gewoon versneld gaan bouwen. Hè? En dan in de goede segmenten. Dus voor de huurmarkt wordt het steeds complexer. Daar komen we later nog wat dieper op terug.
Nou, daar gaan we zeker straks over hebben. Hey, hoe anders is die vastgoedmarkt nu ten opzichte van begin 2023? Als we even een stukje terugkijken.
Nou ja, in 2023 had je natuurlijk toch te maken met de stijgende rentes. Hè, waar mensen plotseling tussen aansteekjes mee werden geconfronteerd. Dat is nu natuurlijk wat stabieler geworden. Hè. En in een tijd van een stabiele rente gaan mensen natuurlijk ook weer wat actiever beleggen. In vastgoed in dit geval. De rentestijging is ook merendeels ingeprijsd. Dus op zich zie je de investeringsbereidheid wel weer toenemen in Nederland en in het Nederlandse vastgoed.
Ja, dat was een beetje survive till 2025. Is dat het motto? Nou, we hebben het gered. 2025 is het. Dus we kunnen weer een beetje los.
Nou,
of is dat nog een beetje te vroeg?
Ja, er is natuurlijk niet alleen maar een gewijzigd rentebeleid. Er gebeurt natuurlijk op dit moment in de wereld heel veel, waarvan we gewoon nog niet de impact kunnen overzien helemaal. Dus als je nou alleen naar de lokale markt kijkt, Nederland, dan zou ik gezegd hebben, we kunnen weer een beetje los. Maar ik denk dat gewoon gelet met wat er nu ook vanuit Amerika gebeurt en wat is meer zei, mensen toch nog steeds wel op hun hoede zijn. En toch... misschien een beetje gaan afwachten. Wat gaat er nou gebeuren met bijvoorbeeld de impact op termijn? Misschien wel op materiaalkosten, op arbeidskosten en wat is meer zij. Ja, we weten het allemaal niet. Dat is economie. Hè? Je moet altijd even afwachten voordat dingen zich ook in de economie tot uiting laten komen. Maar ik verwacht dat we dit jaar toch nog wel een beetje op de rem blijven zitten.
Ja. Ja, dus die rente, geopolitiek. Nou, er gebeurt van alles natuurlijk. Die Trump die doet ook van alles en nog wat. Dat beïnvloedt dus wel de investeringsbereidheid bij beleggers, zeg jij.
Ik kan me voorstellen dat sinds de invoering van de handelstarieven van Trump gisteravond, hè, en vanochtend nog een stukje geloof ik, en ook die militaire conflicten die natuurlijk in de wereld zich afspelen, dat de stabiliteit in de vastgoedmarkt wel onderuit zou kunnen halen op termijn, wat ik al zei. Ja. En als dat soort dingen gebeuren, gaat dat meestal via het rentekanaal. Dus ja, ik ben geen helderziende en ik hoop dat het allemaal niet zo is. Maar we zijn leven in een onzekere wereld.
Ja. Hey, vastgoedwaarderingen zijn na de afwaarderingsronde weer aan het stijgen. Zijn we voorbij het dieptepunt?
Nog even terugkomen tot wat ik net al zei. Ik durf dat ook niet in één keer te stellen zo op die manier. We zitten wel in rustige vaarwater. Maar we hebben gewoon onrustige tijden. Ik denk inderdaad dat we de dip qua rente-impact echt wel gehad hebben, hè? We weten niet wat er nog op ons af gaat komen, geopolitiek. En ik denk ook wat steeds meer impact gaat krijgen is de verduurzamingsopgave. Dus ik kan me ook zo voorstellen dat op het moment dat panden gewoon vertraagd in de verduurzamingscyclus zitten, dat daar ook nog wel straks een stukje afwaardering uit kan voortvloeien.
Gaan we het straks ook nog uitgebreider over hebben. Hey, 2025, zei ik net ook al, wordt omschreven als dat kantelpunt. Wat maakt dit jaar nou zo cruciaal?
Ik blijf mezelf herhalen. Dat kantelpunt, ik zie hem wel.
Zie je hem wel? Hem niet. Willen we hem graag zien?
Het is, toen we hem zagen, toen hadden we nog niet met Trump te maken. Hè? En nogmaals, ik ben geen econoom. Ik kan echt niet helemaal inschatten wat alles wat hij nu aan decreten en wat is meer zei over de wereld uitstort, zou ik bijna willen zeggen, wat dat gaat betekenen. Maar het kan niet anders dan dat het iets gaat betekenen op enig moment. En dat het gaat gewoon op enig moment ook invloed hebben op de markt. Maar laten we positief zijn. Ik zie ook dat er weer meer vergunningen worden verleend. Hè. Dat komt ook omdat de bouwsector, die over het algemeen vrij rentegevoelig is, door dalende rentes ten opzichte van 2023. En omdat de vraag naar nieuwbouwwoningen weer is aangewakkerd door de stijgende lonen, zie je dat ook daar weer meer vergunningen worden aangevraagd en ook worden verleend. Daar staat wel weer tegenover dat je ook weer stijgende arbeidskosten in de bouw hebt en nog steeds stijgende materiaalkosten. Ja. Over het algemeen lijkt er gewoon wat meer appetite te zijn in de markt. We moeten alleen gewoon op zoek naar een nieuwe balans. Maar we gaan het zien hoe dat zich gaat ontwikkelen.
Mooi. Hey, we gaan eens even kijken op wat asset classes, wonen. Dus laten we het daar eerst eens over hebben. Wat is de impact van het uitponden van die huurwoningen door die particuliere belegger? Je had het er net al even kort over. Dat is echt wel een grote impact. Want het gaat niet over een paar woningjes. Het gaat over echt grote aantallen.
Jazeker. Het uitponden kan zorgen voor een kentering in de woningmarkt natuurlijk. Lokaal is er meer koopaanbod van woningen die onder de nieuwe huurregels in de middensegment zouden vallen. Met al het gevolg van de remmend effect op de prijsgroei van de koopwoningen. We zagen het al in het laatste kwartaal van 2024 wat signalen. De gemiddelde prijs van koopwoningen in onder andere Amsterdam en Leiden daalde voor het eerst sinds een tijd weer. Dus we hebben ook als ABN AMRO gezegd tegen beleggers van als je alleen maar uitpompt omdat je denkt dat jouw woningwaarde, dus de verkoopwaarde op dit moment op zijn top zit. Nou, dat zou ook nog wel zo kunnen zijn in sommige steden.
Ja.
Omdat er gewoon een rembend effect nu begint te ontstaan van die hoos aan uitpontwoningen die op de markt komen. Dus dat in antwoord op jouw vraag wat het uitponden onder andere kan veroorzaken. Dat is even aan de beleggerszijde.
Ja.
De huurzijde hebben we het al over gehad. Hè. Het aanbod wordt steeds schaarser. En zolang er niet bijgebouwd wordt, blijft het aanbod schaarser worden.
Ja, dus dat probleem wordt alleen maar groter.
Ja.
Hey, hoe zie jij de verhouding tussen sociale huur, middenhuur en koop zich ontwikkelen? Want veel gemeentes hebben het erover dat het 40-40-20 moet zijn, volgens mij. Voldoet dat ook nog steeds nu aan de huidige vraag?
Die middenhuur en die verhouding, hè, dat maakt de business case vaak heel erg moeilijk gewoon.
Dat hoor je bij de ontwikkelaars altijd. Die roepen altijd van, die business case is gewoon lastig. We kunnen zo niet bouwen.
Nou, maar dat snap ik ergens ook wel. Hè. Want een business case wordt mede bepaald door wat een woning kan opbrengen. Dus op het moment dat een woning natuurlijk gewoon minder huur gecapitaliseerd met zich meebrengt. Ja, kun je ook gewoon minder projecten draaien. Zo simpel is het gewoon. Er moet onderaan de streep natuurlijk nog wel iets van een rendement overblijven voor een ontwikkelaar of een belegger. Hè?
En het rekensommetje klopt er gewoon niet.
Ja. Werkt het economische rekenmodel nu eenmaal?
Ja, anders gaat hij niet ontwikkelen.
Nee, precies. Dus ik heb toevallig gisteren las ik weer iets over dat we het scheefwonen moeten oplossen als oplossing. Iemand anders heeft gezegd, we moeten de WOZ-waarde weer volledig meenemen. Dus er zijn er allemaal leuke ideeën, zeg maar, om het even onderbiedig te zeggen. Hè? Want natuurlijk iedereen probeert naar een oplossing toe te werken. Maar ik denk dat we ook gewoon moeten accepteren dat de nieuwe wet betaalbare huur er is. En daar een oplossing voor vinden. En ja, ik denk, ik kom ook maar met een oplossing dan maar. Ik denk dat transparantie een oplossing zou kunnen zijn.
Nou, leg dat eens uit.
Nou ja, laat een ontwikkelaar of een belegger gewoon het huishoudboekje of de stichtingskostenberekening maar eens even laten zien aan de lokale overheid.
Moet die gemeente dat ook doen.
Zeker.
Die moet dan ook zijn greks en gewoon zeker openleggen. En,
maar dat is een open huishoudboekje ook. Hè? Een open begroting heet dat.
Ja.
Ik spreek veel met gemeentes en zelfs met provincies. En wat mij dan verrast en misschien ook wel verbaast, is dat ze gewoon echt best wel onwetend zijn over dit soort zaken toch wel.
Over wat er verdiend wordt aan de ene kant en aan de andere kant.
Ja, is gewoon inderdaad een hele erge bias richting de markt. Hè? Maar als je dan vertelt hoe het werkt, dan lijkt het dat ze het voor de eerste keer horen.
Ja.
Wat natuurlijk best bijzonder is. Want ik mag toch aannemen dat zij ook door hun ambtelijk apparaat worden geïnformeerd over hoe de zaken werken. Maar ik denk echt dat alleen door het goed samenwerken er überhaupt nog gebouwd gaat worden in Nederland.
Ja, dus transparant zijn met je begrotingen, met je ramingen en die met elkaar delen van allebei de kanten uit.
Van beide kanten.
En dan ga je elkaar beter begrijpen. En dan snap je ook dat die ontwikkelaar ontzettend veel risico's neemt. En dat dus ook moet incalculeren.
Ja.
En dan kunnen we wel projecten voor elkaar krijgen.
Nou ja, ik denk dat we dan een betere kans maken. Kijk, ik las bijvoorbeeld gisteren ook dat de grondprijzen weer met 13% zijn gestegen. Dus de locaties waarop gebouwd moet worden zijn met gemiddeld 13% gestegen. Ja, dat moet ook ergens in die prijs verdisconteerd worden. Dus het maakt het alleen maar complexer en duurder en ingewikkelder. En dan weet ik even niet of die 13% nou is grond die particulier bezit, of dat het ook met grond die in bezit is van de overheid is.
Ja.
Zo gedetailleerd heb ik het nog niet kunnen lezen. Maar het zette mij wel weer gelijk aan het denken. Ik denk, dat is weer een kostenverhogende factor in die hele berekening. Hoe gaan we dat oplossen?
Hoe gaan we het rondrekenen?
Want we willen lage huren hebben.
Ja, precies. Dat is eigenlijk mijn volgende vraag. Zien we door die krapte op de woningmarkt echt terugkomen in hogere huren? Of begint daar ook iets te kantelen?
Nou ja, ik denk dat hoge huren inderdaad deels door te weinig aanbod ten opzichte van de vraag komt, hè? Maar op een bepaald moment is er ook maar een bepaald deel van je inkomen wat je kunt verwonen. Dus je ziet nu ook gewoon mensen gedwongen in bepaalde situaties blijven. Kinderen die thuis blijven wonen langer dan gepland. Starters die, behalve als ze een uitpondwoning kunnen bemachtigen, ook eigenlijk niet op de markt een begin kunnen maken. Tot gezin, jonge gezinnen, althans die zouden een gezin willen vormen met kinderen, die ook gewoon geen plek in de woningmarkt kunnen vinden.
Je moet behoorlijk wat verdienen met z'n tweeën.
Een gemiddelde koopprijs is geloof ik nu €456.000. Nou,
dat is bizar.
Natuurlijk echt heel erg veel geld. Dan moet je echt een goede tweeverdiener zijn. Wil je dat kunnen opbrengen? Of,
ik reken het soms nog terug naar Nederlandse guldens.
Ja,
dat mag natuurlijk helemaal niet meer. Maar dan schrik je echt het leplazer.
Heel erg. Ja. Dan was je vroeger heel rijk als je dat kon betalen bij je eerste woning.
Ja.
Dit is wel waar we het over hebben.
Ja.
Door de wet betaalbare huur worden nu de betaalbare woningen inderdaad nog extra uitgepompt natuurlijk. Hè?
Ja.
Wat ook nog een tijdelijke prijsopdrijvend effect kan hebben. Maar goed, als het goed is, komt daar meer betaalbare huur voor terug op enig moment. Alleen dat moet allemaal nog gebouwd worden. En dan ben je weer terug bij het bouwen en bij die stichtingskosten en bij die rendabele business case. Dus het is een soort van visuele cirkel waar we met elkaar in zitten. Ja, en als we gewoon dat niet met elkaar gaan oplossen, met de nadruk op met elkaar, dan blijven we gewoon in rondjes lopen.
Ja, dus we moeten gewoon sneller bouwen en heel veel bouwen.
Ja, dat moeten we sowieso.
Zo,
maar dan moeten we echt toch andere gesprekken met elkaar gaan voeren.
Ja, dat denk ik ook. Dat is het voor een andere keer om dat met elkaar te bespreken, denk ik. Maar dit is in ieder geval al een mooi inzicht. Gaan we nou door naar de kantoren en duurzaamheid. De opname van kantoorruimte is hersteld, vooral in die G5-steden. Is dat een blijvende trend?
Ik denk het wel op sommige locaties. Het is wel heel duidelijk dat je ziet dat ook in de grote steden er duidelijke afvalgebieden zijn, zullen we maar zeggen. En dan niet in de vorm van afval, maar waar gewoon geen appetite meer voor is. Maar met name de locaties bij OV-knooppunten en duurzame objecten. Daar is appetite voor. Dat is ook gewoon, wordt gewoon bepaald door de vraag vanuit de huurders.
Dus het zijn de A-locaties en het moet een super duurzaam pand zijn.
Ja, zeker.
Ja. En dan willen huurders ook meer betalen? Of willen gewoon dat huren?
Nou, ik denk dat er zelfs toch wel wat meer betaald wordt voor een extra duurzaam pand. Of dat op dit moment echt per se de trend is, dat denk ik niet.
Nee. Hey, hoe ver zijn we in praktijk eigenlijk met die verduurzaming van die kantoren? Want dat moet allemaal naar het label C. Of het liefst al wel beter, denk ik.
Nou ja, kijk, 1 januari 2023 was natuurlijk gewoon is de label C-verplichting ingegaan. Die is 10 jaar daarvoor aangekondigd en volgens mij ieder jaar tot aan 2023 herhaald vanuit de overheid.
Ja.
En het was natuurlijk schrikbarend wat op dat moment er nog niet voldeed aan het label C-verplichting. Op dit moment is het wel beter. Hè? We zijn natuurlijk ook alweer al bijna 2 jaar verder. Er zijn een aantal steden die doen het goed. Hè? Utrecht is er één van. Er zijn een aantal steden die blijven nog wat achter. Dat is Amsterdam een voorbeeld van. Maar wat je ziet, gewoon landelijk, is dat we op 15% of 16% zitten waarvan we weten dat het nog geen label C heeft. Waarvan 11% gewoon überhaupt nog geen label heeft. Hè? Dus gewoon niet gelabeld is.
Dat weten we het niet.
Nee, precies. En 4% heeft lager dan D. Dus nou ja, op zich, we zijn op de goede weg. Maar als je gewoon weet dat eigenlijk je het pand niet meer in gebruik mag hebben, niet meer mag verhuren, is het eigenlijk heel bijzonder dat we dit gesprek voeren met elkaar.
Ja, dat hadden we al lang opgelost moeten hebben.
Had al lang opgelost moeten zijn.
Hey, maar welke rol speelt die duurzaamheid dan bij de waardering van die kantoren? Want ik kan me voorstellen, als dat hoger gewaardeerd wordt, is het ook makkelijk om ook die business case weer rond te rekenen en aan de slag te gaan.
Ja, zeker, zeker. Dat gebeurt natuurlijk ook al. Zeker bij de grootbanken of bij de grotere financiers. Wordt tegenwoordig ook getaxeerd op basis van de duurzaamheidsparagraaf 2.0. De DUPA 2.0 in de volksmond.
Ja.
Nou, daar wordt het echt uitgebreid in meegenomen. Maar dat is pas vorig jaar in werking gegaan. Dus dat kost echt nog wel even tijd voordat dat ook echt zijn effect gaat krijgen. Maar banken financieren gewoon niet meer objecten met een lager label dan C. Of een slechter label als C, dat is zo gesteld.
Ja.
En eigenlijk is de trend natuurlijk absoluut al naar A en liever naar A++. Want uiteindelijk is dat gewoon waar we met z'n allen naartoe moeten. Dus ik denk wel dat die afwaarderingen binnen nu, nou, in max 2 à 3 jaar, gewoon echt dat de pijn echt gaat komen.
Ja.
Die is er al, hè?
Voor de panden die niet voldoen.
Precies. Ja, precies.
Daar krijg je afwaarderingen. En de panden die wel voldoen, zou het natuurlijk mooi zijn als die een plusje krijgen.
Zeker.
In de waardering.
Ja, maar eerst hebben we te maken vaak met de brown discount, hè?
Ja,
en dan
precies.
Pas met de green premium.
Precies.
Ja, precies.
Retail, bedrijfsruimtes. We zien een stijgende leegstand en faillissementen in sommige winkelstraten. Wat zegt dat over de toekomst van die fysieke winkels?
Nou, ik geloof nog heel erg in de toekomst van fysieke winkels. Hè. Wat je ziet over de afgelopen 10 jaar, hè, dat eind jaren 90 is Nederland echt gewoon natuurlijk volgebouwd met winkelobjectprojecten. Ik vind dat een heel goed voorbeeld in de gemeente Pijnakker-Nootdorp, waar gewoon 2 echt full-service winkelcentra naast elkaar zijn gezet van 40.000 en 35.000 vierkante meter op een rijafstand van elkaar van 1 kilometer. Dat komt dus toen nog.
Ja.
Dan weet je eigenlijk bijvoorbeeld al dat 1 van de 2 dat het niet veilig gaat krijgen.
Nee, ja.
Nou, dat soort excessen heb je gewoon niet meer. Maar dat wordt ook wel steeds meer uit de markt gehaald en opgeruimd. Hè. Bijvoorbeeld winkelcentrum De Boogaard in Rijswijk. Daar heeft uiteindelijk de gemeente besloten om dat dan toch te kopen en het gaan herontwikkelen. Terwijl in die tijd waar ik het net over had, dat 1 van de pareltjes was, bij wijze van spreken. Dus er is echt wel al heel veel veranderd en opgeruimd tussen aansteekjes in het retaillandschap. Ik denk dat mensen altijd willen blijven winkelen. Alleen ik denk wel dat je als ondernemer, daar komt het altijd mantra wat we ook een tijdje horen, je moet onderscheidend zijn. Als je in middle of the road bent, dan is het echt heel moeilijk om te overleven. Dat zie je ook gewoon aan het aantal faillissementen in de kleding en in de schoenenbranche, waar de ondernemers toch niet onderscheidend genoeg waren. Als je maar genoeg service hebt, of jij discount biedt, of fun, 1 van die 3.
Dan blijven mensen komen.
Dan blijven mensen echt wel komen. Nou ja, en je ziet ook wel een kentering bij een aantal ondernemers. Hè. Ik vind een goed voorbeeld Hennis en Maurits. Sarah is daar wel mee begonnen trouwens. Die vraagt nu wat geld voor retour. Sarah is, dat weet ik dan toevallig omdat mijn kinderen daar wel eens wat kopen, €1,99. Nou, daar komen mensen echt voor terug naar de winkel. Hè? Want dat vinden ze dan toch zonde, die €1,99 retour.
Komen ze het zelf terugbrengen?
Ja, komen ze zelf terugbrengen in de winkel. Hennis is daar ook mee begonnen sinds kort. Daar is het zelfs €4. Dus dat is echt een substantieel, €2,99, sorry. Ja. Dat is wel een substantieel bedrag, hè. Dus mensen komen daarvoor terug. Er is ook een threshold ingebouwd. Vanaf wanneer je geen retourkosten of geen verzendkosten meer hoeft te betalen.
Ja, precies. Dus dat is ook niet altijd meer gratis.
Dus het wordt wel minder aantrekkelijk gemaakt. Laten we het maar zo stellen, vanuit de retailer om online te winkelen. En, doordat
en om juist in die winkel in te komen.
Naar die winkel komen, precies. Komt er ook weer wat beheuringen meer in de straat. Dus ik ben er groot voorstander van. Ook al vind ik ook wat het online groot gemak biedt. Hè, ben ik er toch groot voorstander van. Om dat gewoon veel meer integraal door te voeren. In de online wereld. Hè. Laat mensen maar betalen voor retourneren. Of voor dat bezorgen. Maar vooral voor het retourneren denk ik. Want dan voel je de pijn pas echt. En dan zul je zien dat mensen ook alweer terugkeren naar die winkels. Maar dat daar gewoon een tijd lang een kaalslag heeft plaats gehad, is niet onlogisch, want er werd gewoon veel te veel gebouwd.
Ja, oké. Okay. Nou, dat is winkelen. Logistiek vastgoed, dat blijft natuurlijk populair. Wat is het lange termijn perspectief voor die markt?
Nou ja, logistiek vastgoed blijft natuurlijk een gewild segment. Maar ook is hier schaarste wat de klok slaat. Hè. Het is, er zijn gewoon geen plekken meer. Hè. Tegen de verdozing van Nederland, daar is men op tegen. Daar heb ik, vind ik ook wel wat van. Ik ben het daar eigenlijk best wel mee eens.
Ja.
Want je kunt wel overal
weer. Wij zijn wel een handelsland.
Zeker, maar er zijn natuurlijk ook heel veel plekken waar eigenlijk oude logistieke centra staan of oude bedrijfterreinen. De zogenaamde brownfields. Hè. Dus wij hebben eerder vanuit ABN AMRO daar ook een keer wat over geschreven. Hè, dat wij zeiden van nou ja, waarom ga je daar gewoon niet veel meer op inzetten? Hè? Zeker nu met de netcongestie. De infrastructuur ligt er al. Aansluiting op het energienet is er meestal al wel. Soms moet je dan nog wel wat extra vermogen krijgen. En dat is dan ook alweer ingewikkeld. Maar je hebt in ieder geval een positie.
Ja.
Dus er is veel voor te zeggen om die brownfields dan maar te gaan herontwikkelen. Dus dat is een beetje een trend die ik nu ook wel zie. Hè, waar wij een jaar geleden of anderhalf jaar geleden ook al over schreven. Dus ik ben blij dat nu ook gebeurt.
Ja.
En probeer het dan op die manier op te lossen.
Mooi. Hey, kleine vooruitblik nog voordat we gaan afronden, Claire. Wat zijn volgens jou de belangrijkste risico's en kansen voor die vastgoedbelegger in 2025, dit jaar?
Nou ja, laten we bij de kansen beginnen.
Ja, dat is altijd het leukst.
Ja, kansen zijn er altijd, zeg ik. In goede en in slechte tijden. Maar er zijn op dit moment echt weinig no-brainers. Omdat ieder project op dit moment zijn eigen dynamiek wel kent. Zo, kijk naar woningen. Dat leek altijd een hele rustige assetklasse. En kijk wat voor turbulentie we de afgelopen 2 jaar hebben gezien in dit segment. En het eind is nog niet in zicht, zullen we maar zeggen. Als kans zie ik bijvoorbeeld wel de seniorenhuisvesting. Dat is overigens ook een segment waar ik mij heel erg hard voor maak. Hè. Begin 2024, door de overheid ook geëermarkt dat 300.000 woningen van de miljoen die gebouwd moeten worden ook seniorenhuisvesting moet zijn.
Zo, dat is echt veel.
Dat is veel, hè, maar dat zijn echt levensloopbestendige woningen. Mensen zien dan gelijk woningen voor zich met een heel zorgcomponent erin en wat is meer zij. Dat hoeft het helemaal niet te zijn. Ik denk dat dat echt een segment is waarin we ook vanuit maatschappelijk en sociaal oogpunt echt waarde kunnen toevoegen. Dus er is gewoon een hele grote groep die woning gewoon nodig heeft. Hè. Gelet op de vergrijzing waar we mee te maken hebben en het gebrek aan zorgpersoneel, is het gewoon heel belangrijk dat mensen in woningen kunnen wonen.
Ja, daar moeten we echt slim over na gaan denken.
Ja, zeker. Ja. Dat mensen in woningen gaan wonen waarin ze gewoon veilig oud kunnen worden, bij wijze van spreken. Het is ook eigenlijk gewoon een assetklasse waar je gewoon tot 2070, want dan is eigenlijk de vergrijzingspiek voorbij. In 2040 zit op de piek en dan krijg je een stabiel tableau tot plateau tot 2070. Nou, je weet gegarandeerd inkomen eigenlijk.
Ja.
En als je ze nou innovatief en flexibel modulair bouwt, dan kan je die woningen ook allemaal gewoon weer op termijn weer op een andere manier inzetten. Dus we moeten, los van het feit dat het een heel interessant segment is, is het ook een segment waarin je juist al je nieuwe innovaties zou kunnen gaan toepassen. Omdat we gewoon ook op een andere manier moeten gaan bouwen. Daar heb ik het nog niet over gehad.
Ja.
Maar dat is wel een hele belangrijke ook.
Ja, mooi. En dan kan ik hem dan ook koppelen aan de doorstroming? Dat als die ouderen allemaal hun huis uitgaat, dat die doorstroming op verstand gaat. Ja. En dat daar ook weer verhuisbewegingen uit voort gaan komen. Ook voor de jongeren, want daar hadden we het in het begin al eventjes over. Dat het voor hen ook heel moeilijk is om op die markt te komen.
Nou ja, dat zou een hele grote bijvangst zijn. Kijk, we moeten die ouderen het niet kwalijk nemen, hè, dat ze in die grote huizen wonen. Nee, ja. Dat vind ik niet, want ze moeten ook weer ergens naartoe kunnen. Hè. Dus daarom is het zo jammer dat juist het seniorensegment, daar hebben wij afgelopen juni een onderzoek naar gedaan. Nou, in de totale woningbouwopgave zijn er geloof ik vorig jaar 2000 seniorenwoningen opgeleverd. Nou, dat is natuurlijk gewoon schrikbarend. Terwijl er
dat is heel weinig.
Ja, het was echt heel ernstig. Dus nog minder dan wat we ooit hadden geprognosticeerd. Dus het is echt wel een probleem. Dus ja, je kunt alleen maar doorstromen op dit moment als senior naar vaak hele dure huisvesting. Hè, denk maar rustig aan een instaptarief van €2000 gewoon kaal, hè, per maand. En dan komt dan de zorg nog bij. Dus ja, niet iedereen kan toch voor €3000-4000 per maand verwonen op dit moment.
Ongekend, ja.
Het zijn echt hele erg...
Maar geldt voor die seniorenwoningen hetzelfde voor die hele woningmarkt? Dat ook die business case lastig is om rond te rekenen?
Die business case is eigenlijk precies hetzelfde als reguliere woningbouw. Ja. Het is iets anders dan het bouwbesluit qua... Maar ja, je hebt drempeloos, hè, dus inderdaad geen drempels, geen trappen. Er moet wel een lift in principe als het gestapeld
meerder,
is.
Ja.
En iets bredere badkamer, deur. Maar ja, dat is het eigenlijk. Hè, dus dat is echt niet heel erg ingewikkeld.
Ja.
Er zijn ook wel steeds meer marktpartijen die zich daarin professionaliseren, gelukkig. Dus ik hoop echt dat op een bepaald moment door het vaker te doen, hè, en het met elkaar te delen. En daar zou ik ook zeker mij voor inzetten om dat gewoon vaak in de media bij wijze van spreken tot uiting te laten komen. Dat het echt een interessante asset class is.
Mooi. Nou, heel goed. Dat was een kans. Maar de risico's hebben we nog niet gehad.
Ja.
Wil je die nog benoemen?
Jawel, zeker. Ik denk dat het grootste risico, los van het feit dat we het samen niet altijd samen doen, hè, dat is een groot risico. Want daardoor lopen we ontzettend veel in vertraging en blijven we in cirkeltjes rondlopen. Zie ik ook wel echt een gebrek aan locaties. En dat vind ik eigenlijk het grootste risico. Want al die objecten waar we het nu over hebben, hè, ik sluit dan eventjes kantoren en bedrijfsruimte en logistiek even uit. Hè, want uiteindelijk is de focus in Nederland gewoon toch echt wel op die woningbouw. Ja, er is gewoon een gebrek aan locaties.
Ja, dan proberen we overal een straatje erbij en een postzegeltje hier en een postzegeltje daar. Maar dat schiet natuurlijk niet echt op.
Ja, en zolang wij niet bereid zijn om anders te gaan wonen. Hè, dus je kunt optoppen, je kunt aanplakken, je kunt van alles. Maar dat betekent wel dat je op een andere manier gaat wonen. Hè. Ja, zolang wij niet bereid zijn om in te leven op ruimte. Hè, of op die grondgebonden eensgezinswoning. Ja, blijft het ook heel erg lastig worden. Dus we moeten ook nog eens een keertje anders willen gaan wonen. Nou denk ik wel dat de generatie die nu naar een woning aan het zoeken is, daar best toe bereid is. Hè? En ik denk ook de senioren waar ik het over heb, die zijn ook wel tevreden met een driekamer appartement. Die hoeven ook niet meer een penthouse van 200, 300 vierkante meter te hebben. Maar dat betekent ook aan de woningbouwkant en dus aan de business case kant, dat je ook moet gaan omdenken. Dus ook hier heb je weer te maken met een treintje, zullen we maar zeggen. Alles moet een beetje anders en alles moet een beetje om.
Ja.
En wie begint?
Wie begint? Ja, hoe ga je dat doen?
Het grote
dat
probleem.
Is dus het risico.
Ja. Ja. Nou, en de locaties, die zijn er op zich wel. Hè. Daar is veel over Hugo gezegd. Maar Hugo heeft wel de woningdeals bijvoorbeeld tot stand gebracht.
De vorige minister bedoel jij,
precies.
Hugo de Jonge.
Ja, ik noem hem Hugo. Ja. Dan weet iedereen genoeg meestal.
Ja.
Maar in die woningdeals zijn echt alle locaties, bijvoorbeeld in Zuid-Holland, minutieus aangewezen. Hè? Ik geloof dat 80% van de bouwlocaties is in principe aangewezen. Alleen die grond is van Jan en Alleman. Dus, maar de locaties zijn er dus eigenlijk wel.
Ja.
Misschien is niet iedere locatie even geschikt. Maar ja, hoe gaan we die locaties vrijspelen? Dat is dan de vraag vervolgens. Dus het is leuk dat er nu een mooi document ligt met alle locaties. Wat ik wel echt een winst vind. Hè? Want ja, je kunt er niet meer omheen.
Ja.
Maar hoe ga je het dan vervolgens ook bewoonbaar maken? Hoe ga je die bestemming erop krijgen zonder dat je alle buren over je heen
krijgt?
Wat is meer zij?
Ja.
Dus een combinatie van anders wonen, locaties vrijspelen, overheid die ook gewoon mee moet werken. Innovatieve woonvormen. Dat is eigenlijk onderdeel om dat risico te migreren. Maar
En dan hebben we het nog niet eens gehad over stikstof, energie, net, water.
Daar dus blijven we maar vandaan.
Daar blijven we nog even als risico's vandaan.
Dat sluiten we s'nachts helemaal niet. Nee, maar het zijn echt. We zitten in een hele complexe situatie.
Ja.
Waar we overigens veel te lang met z'n allen naar hebben zitten kijken. En het is eigenlijk gewoon... Ons overkomen, zeggen we wel eens.
Terwijl we er met z'n allen bij staan.
We staan er wel met z'n allen bij.
Ja. Ja. Oké, hey, als jij één boodschap zou mogen geven, Claire, aan beleggers of beleidsmakers, wat zou die zijn?
Nou, aan beleggers wil ik vragen, blijft Nederland trouw?
Hè?
Ja. Je hebt een hele grote uitvlucht nu gekregen van internationaal kapitaal. Hè? Dat snap ik ook, hè? Want als je het ergens anders makkelijker kunt beleggen, dan is dat eigenlijk een no-brainer. Aan de andere kant is Nederland wel altijd een hele veilige thuishaven geweest, ook voor vastgoedbeleggingen. Dus ik zou toch gaan, met name internationale investeerders willen vragen van, nou ja, kom terug, hè? Want overal is er wat, zeg ik dan maar even simpel gesteld. Nederlandse beleggers, laat je kapitaal ook niet te veel naar het buitenland uitstromen, hè? Want dat zie ik namelijk ook. Hè?
Ja, want die zijn heel veel aan het uitponden, dus die hebben geld. Maar ja, wat ga je daarmee doen?
Ja, dus ook daarvan zeg ik toch van, joh, blijf Nederland trouw, met name in die woningbouw. En probeer nou gewoon met z'n allen te kijken hoe we het wel kunnen doen. Hè?
Ja.
Ga woningen bouwen en werk samen. Dat zijn eigenlijk mijn...
Mooie oproep. Laten we dat maar gewoon gaan doen in 2025.
Ja.
Dankjewel.
Dankjewel, Wouter.
Hartstikke leuk. Dankjewel voor het luisteren en tot snel. Dankjewel voor het luisteren. Je luisterde naar een aflevering van de podcast De Steen. Hopelijk hebben we je weer geïnspireerd om een beter gebouwde omgeving te creëren. Er kan namelijk al zo ontzettend veel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door REBF. Dat bestaat uit het jaarlijkse REBF Kennisfestival en het kenniskabinet Bouw en Vastgoed, waarin markt en politiek samenkomen. Meer informatie kan je vinden op rebf.nl. Het team van REBF wens je een fijne dag toe. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot snel!